diep onder de grond. Onder dikke lagen steen en gruis. Diep terug in de tijd, waar het hartritme van de aarde suist. Daar staat een grote klok, in gevecht met de tijd. Een mechaniek van stalen tandwielen en titanium assen. Een klok in al zijn grootsheid, meesterlijk draaiend onder de grond. Een klok die seconden veel te klein vindt, minuten en uren passeert en zich slechts één keer per dag op een slag concentreert. Een klok die flirt met de eeuwigheid en de tijdspanne van een menselijk leven verkleint tot een simpele zucht. Deze klok bevindt zich diep in de Texaanse woestijn. Of tenminste, daar wordt hij gebouwd in een bergholte van 150 meter diep. Hij wordt de klok van het lange nu genoemd. De megalomaan grote klok is vervaardigd met de sterkste materialen. Stalen tandwielen, titanium assen, keramieke lagers en schijven van kwarts en saffier. Door de mens gemaakt om de tand des tijds te doorstaan. Want deze klok gaat niet enkele jaren tikken, maar 10.000 jaar. Bovendien moet die bestand zijn tegen allerlei weersomstandigheden, aardbevingen en interactie met de mens. Het is een klok zonder veren en pendules, zonder batterij of stekker, maar met zonkracht en uitzonderlijk duurzame mechaniek. De ontwerper Danny Hills koos niet zomaar 10.000 jaar. Het is een tijdspanne die zowel in het verleden als in de toekomst betekenisvol is. Verspreid over de aardbol lieten volkeren 10.000 jaar geleden hun nomadische bestaan los om zich te settelen. Door een klok te ontwerpen die nog lang gaat tikken, worden we eraan herinnerd hoe ver we zijn gekomen en hoe ver we nog kunnen gaan. Hoe ziet de wereld en de mens eruit over 10.000 jaar? Als je de klok wil bezoeken, dan moet je een avontuurlijke trektocht ondernemen door de bloedhete Chihuahua-woestijn. Vervolgens beklim je een met weelderige doornstruiken bedekte berg. En als je bovenop de berg bent, dan moet je ergens de ingang zien te vinden. Maar als je er dan bent, dan hoor je de klokslag van de Clock of the Long Now. De komende 10.000 jaar heeft componist Brian Eno voor elke nieuwe dag een unieke klokslag gecomponeerd. De klok die eeuwenlang tikt. Of in ieder geval de komende 10.000 jaar gaat het tikken. Om ons blijvend te herinneren aan die verre toekomst. Als de mens in staat is om iets te creëren wat eeuwenlang kan blijven bestaan, iets wat maar door kan gaan, wat niet dood kan gaan, wat niet verslijt of verstijft, hoe zit het dan met het menselijk leven? Hoe sleutelt de mens aan zijn lichaam om langer te kunnen leven, langer dan een eeuw, een aantal eeuwen, misschien wel het eeuwige leven?
Schrijf maar op, ik ben benieuwd. Drie dingen mag u opschrijven, het zijn drie getallen. Getal 1, hoe oud bent u? Tweede getal, hoe oud voelt u zich? Ja, dat is pas een goede vraag. En 3, hoe oud zou u willen worden?
Mijn naam is Thijs Huis en de afgelopen jaren deed ik onderzoek naar 100-jarigen. Samen met kunstenaar Lucas de Man ging ik nog een stap verder en zocht naar het eeuwige leven. We toerden onder de vleugels van Stichting Nieuwe Helden langs Nederlandse schouwburgen en gingen in gesprek met het publiek.
Zo, nu ben ik toch een keer benieuwd wie is de oudste en wie is de jongste hier. Kijk, oh, 75! Biedt er iemand meer dan 75?
Ja, daar helemaal bovenin.
85, nee. Bent u 85? Zo, mag ik een applaus voor mevrouw, ze leeft nog. Ja, maar ja. Proficia, en hoe oud wilt u worden? Mag ik eens zien wat stond erop? U zorgt nog 10 jaartjes.
Als je het geluk mag hebben om op gezonde leeftijd oud te worden, dan doe je er graag nog wat jaartjes bij. Maar tegelijkertijd kan ook de gedachte ontstaan dat je het allemaal al eens hebt gezien. Ouder worden staat vaak gelijk aan pijn, aftakelen, verlies en de nabijheid van de dood. Maar de dood laat soms lang op zich wachten. De veerkracht van de mens is groot. We willen ons korte leven hier op aard toch het liefst rekken tot het uiterste.
Wie wil er ouder dan 100 worden? Ja, meneer 150? Ik vind het leuk dat mevrouw zegt, nee. Want u bent bang dat hij dan iemand anders vindt of zo? In dat derde deel van zijn leven? Oké, en dan, wie wil er nog langer dan 150 leven?
De gretige zoektocht van de mens naar het eeuwige leven is er een van ploeteren en lijden. In het verleden zijn er talloze absurde verhalen. Maar ook nu bewijst de mens zijn onmacht om de dood te slim af te zijn. Van invriezen tot gedisciplineerd vasten. Van de zoektocht naar een langlevend gen tot een supermedicijn. Maar hoe ver willen we hierin gaan? Veroudering tegengaan of zelfs verjongen? En welke consequenties hebben deze ontwikkelingen voor ons als individu en voor de maatschappij? Kunnen of mogen we straks nog ziek zijn? Is eeuwig leven weggelegd voor iedereen? Ik reisde de wereld rond op zoek naar antwoorden. Naar het Catalaanse platteland, waar ik met de hulp van een vriendin een interview met de oudst levende persoon probeer te strikken.
I hope it works. Fins ara. Un petonet. Vagi molt bé.
Ik kruip in de huid van een expert op het gebied van digitaal voortleven.
Directeur van het bedrijf Memento, gespecialiseerd in digitaal voortleven. En we hebben hem uitgenodigd helemaal om naar Gouda te komen.
Ik zoek naar de wortels van de oudste bomen ter wereld in het ijskoude Zweden.
If I die here,
yeah, it's a nice place.
They will find my body very close to the oldest, one of the oldest trees.
Ik breng een bezoek aan de langst levende bevolkingsgroep, de Saam, in Namibië en Zuid-Afrika. En spreek met mensen die vurig geloven in eeuwig leven.
Omdat wij weten dat die voorouders altijd met onze hedendaagse werkelijkheid in verbinding staan.
Wat is dat eigenlijk? Eeuwig leven.
Poeh. Ik dacht ook nog wel, eeuwig is wel een soort menselijk concept. Dus in die zin, want wij delen alles in eeuwen. Dat zijn wij gaan doen.
Ik ga op zoek naar verhalen en antwoorden.
Dat is voor mij het eeuwig leven.
Dit is Eeuwig Leven, aflevering 1. Een gevecht met de tijd.
Goed. Ja, luister, we gaan helder zingen.
Precies.
Dit zijn mijn associaties bij 100 jaar, meneer Waanders. En misschien kent u de melodie.
Beroemd de papegaai, de schildpad en de haai, als huisdier heel niet saai. Alle drie behoorlijk taai. De combi lijkt wat raar. Wat brengt ze bij elkaar? Wel menig exemplaar wordt gemakkelijk 100 jaar.
In het Leidse zorgcentrum Zorg en Vliet hangt een lint met vlaggetjes en ballonnen. Op een van die vlaggetjes is 100 geschreven. Familie en vrienden zingen voor de 100-jarige Johan Waanders. Het lied overstemt de gierende wind van buiten. Ik ontmoette Johan een paar jaar geleden aan de andere kant van de stad. Onze vorige ontmoeting ging ook gepaard met een storm. Nu heeft Johan de magische grens van 100 jaar bereikt. 100. Denk ik. Zal ik dat ooit worden? De jarige kijkt met waterige oogjes tevreden voor zich uit. We zien hoe de harde wind buiten een struikje te grazen neemt en bijna helemaal plat legt. Als de verjaardag op zijn einde loopt, trappelt Johan met zijn voeten vooruit in zijn rolstoel. Met korte en snelle bewegingen is hij bij de deur en roept nog: altijd blijven trappelen, Thijs. Dan word je 100. Maar hoe hard moet ik trappelen om tot de 100 te komen? Of de 110? Of de 117?
In moltas cosas bonas a la vida.
En er zijn veel goede dingen in het leven, zegt de 117-jarige Maria Brañas, tot voor kort de oudst levende persoon in de wereld. Maria vertelt dat haar leven naast vechten en ploeteren ook een aaneenschakeling is van mooie momenten. De liefde, de geboortes van de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Op de Catalaanse nieuwszender TV3 vraagt de interviewster hoe het komt dat Maria zo oud is kunnen worden. Maria's dochter antwoordt:
què destacaries de la vida de la teva mare Maria que hagi arribat fins als 115 anys?
Mira, jo penso que és una qüestió de genètica.
Kijk, zegt ze. Ik denk dat het een vraagstuk is voor de genetica. Ze heeft nooit iets gehad, is nooit naar het ziekenhuis moeten gaan, heeft nooit iets gebroken. Ze voelt zich uitstekend. Ik probeer via allerlei kanalen Maria te strikken voor een interview. Na enige tijd krijg ik van haar een persoonlijk bericht. Sorry dat ik niet eerder heb gereageerd. Ik ben verrast en dankbaar door alle aandacht die ik krijg, omdat ik de oudste mens ter wereld ben. Wat een belangstelling. Hoewel ik voor dit eigenlijk geen enkele verdienste heb bewezen. Ik kan helaas nu geen interviews doen, omdat ik wat rust nodig heb. De 117-jarige Maria wordt onderzocht op de aanwezigheid van het zogenaamde langlevend gen. Deze onderzoeken kennen bijzondere parallellen met de baanbrekende studie van de Leidse hoogleraar Eline Slagboom. Zij is ervan overtuigd dat het langlevend gen bestaat. Ik zocht daarop in het LUMC, het Leids Universitair Medisch Centrum. In haar kantoor hangt er naast de volle boekenkast een grote fotolijst van een goedlachse oude man.
Ik zie hier een foto hangen.
Ja, dat is een van de mensen uit onze studie, een 100-jarige.
Eline doet al decennia lang onderzoek naar lang leven. In de studie Leiden lang leven onderzocht ze inmiddels 420 families van langlevende mensen. Een groot deel van deze families bereikt al generaties achter elkaar een uitzonderlijk hoge leeftijd. En bovendien ook nog eens in goede gezondheid. De studie is ontworpen om genetische en biologische mechanismen van gezond ouder worden en langlevendheid te achterhalen.
Als je echt naar families gaat waarbij het lange leven van generatie op generatie in die familie zit, dus dat, daar kom je achter door de leeftijd van overlijden in historische databases te bekijken, dan zie je eigenlijk dat die families waarin dat echt zo overgeërfd wordt, ja, die zijn ongelooflijk. Die zijn eigenlijk al 200 jaar geleden leefden ze al langer dan wij allemaal. Zelfs als er een gebied was zoals in Zeeland waar malaria was, dan leefden ze nog langer dan iedereen daar. Maar kijk je naar de levende mensen van nu, als je in hun bloed kijkt, dan denk je, ja, dat is gewoon een heel jong profiel.
De 94-jarige Kees heeft zo'n profiel.
Ja.
Sinds een tijdje wordt ook hij onderzocht. Hij duidt voor ons nog even de hoofdvraag van het onderzoek.
Hoe het nou komt dat een bepaalde familie, of bepaalde families, het zal dan wel, gemiddeld langer leven dan de rest.
Wat er dan precies gebeurt bij zo'n onderzoek, legt Kees nog even uit.
Dus ik kreeg een hele vragenlijst eerst. En toen zei ze ook, maar we komen ook nog naar u toe om er nog verder over te praten. En we nemen ook bloed af. En we nemen ook wangslijm, weet ik veel wat. En ze zijn dus op zoek, kennelijk, wat het was van de afdeling
genetica.
Nou ja.
De studie van het gen.
Is met wat met gen en dit soort dingen te maken heeft.
Precies.
Want ze zijn nou, denk ik, op zoek naar een gen wat ik heb en Piet niet. Weet je wel, zoiets.
Eline onderzoekt dus samen met haar team mensen als Kees die een genetische aanleg hebben om lang en gezond te leven.
Want ik moest er ook nog bij vertellen dat ik een broer had die nog leefde. Ik zei, nou, ik heb er twee in de aanbieding.
In de familie van Kees is er sprake van langlevendheid.
En bij deze families, ja, daar waar ze die langlevendheid delen, delen ze ook erfelijk materiaal. Dus ik kan op zoek gaan naar welk erfelijk materiaal delen ze nou ook echt. En is anders dan bij ons gewone stervelingen.
Gewone stervelingen. Het woord is gevallen. Gewoon. Zou ik zo'n gewone sterveling zijn? Als ik naar mijn eigen stamboom kijk, dan is er aan de ene kant geen langlevendheid. Maar aan de andere kant juist wel. En als dat langlevende gen er dan is, waar zit dat dan?
Dat hopen zij te kunnen ontdekken.
Want makkelijk is die zoektocht niet.
Ja, je hebt iets van 20.000 genen. Dus je kan je voorstellen hoe belangrijk het is om je zo te beperken. Want ik kan geen 20.000 genen van die mensen onderzoeken.
Hoe zit het ook alweer met die genen? Een kleine resume van de bouwstenen van ons lichaam. Elk volwassen lichaam heeft meer dan 40.000 miljard levende cellen. Cellen zijn zo klein dat we ze niet met het blote oog kunnen zien. In elke cel zitten er chromosomen met erfelijke eigenschappen van je vader en je moeder. Op die chromosomen liggen genen. We hebben als mens zo'n 20.000 genen. Een gen is een stukje DNA. DNA is de unieke code van 3 miljard letters, C, G, T en A. Die is bij elk levend organisme anders opgebouwd. Als je DNA van een mens, die unieke code, zou uitschrijven op een rol papier, dan heb je een lint nodig van Amsterdam tot Keulen. Hierin staat de bouwinstructie van je lichaam.
Als je dan al die families neemt die echt hoge levensverwachting ook van voorouders hebben, als je daar dan het genetisch onderzoek bij doet, dan vonden we dat er gebieden zijn in alle DNA waar het echt het 1000 keer zo waarschijnlijk is dat daar dat gen ligt, dat langleven gen, en nergens anders. Dus door die studies van de afgelopen tijd hebben we gezegd, oh wauw, dus hier zit het.
Dus je hebt een soort schatkaart?
Ja, zo zie ik het ook. Het is een soort detectivewerk. Ja. Dat je nou met je vergrootglas en daar zit iets.
Maar er is dus sprake van een langlevend gen.
Daar ben ik van overtuigd, ja.
Ja.
Het langlevend gen is nog niet gevonden. Maar als ik met Eline verder duik in DNA-structuren, dan wordt het steeds meer duidelijk dat het haar niet te doen is om het menselijk leven kost wat kost te rekken tot het uiterste. Het gaat daar niet om meer jaren, maar om meer gezonde jaren.
Zo'n langlevend gen, dat zoek je omdat het bijzonderste van deze mensen is dat ze zo gezond tot de 90 komen. En dat is wat dat gen doet. Dus we hebben dus ook geobserveerd dat mensen die uit die families komen, echt met die beste genetische kaarten, die krijgen dus 10 jaar later dan hun eigen echtgenoot, krijgen ze hun aandoening, hun eerste ziekte. Dat wil ik graag bewerkstelligen voor veel meer mensen. Stel dat dat gen nou beter reageert op lichaamsvreemd DNA of beschadigde eiwitten beter opruimt, dat die sleutelgenen dat soort dingen doen, dan verwacht ik dat het meest zoden aan de dijk zet met degene die het snelst verouderen. En dat je daarbij kunt zorgen dat ze opeens 10 jaar erbij krijgen. Maar ik zie in die families ook helemaal niet dat er opeens iemand 130 wordt. Al 200 jaar worden deze mensen over het algemeen niet veel ouder dan 115, wat al een major accomplishment is. Dat is al waanzinnig.
En dat beseffen 100-plussers zelf ook heel goed. Al die keren dat ik eeuwelingen heb ontmoet, heb ik een soort levensvreugde en trots ervaren, die bijna gelijkaardig is als dat van een kind. In de zoektocht naar langer leven kijkt de mens graag naar grote successen en medicijnen om het lange leven te verkrijgen. Er zijn enorm veel onderzoeken gaande, maar verwacht nog geen grote oplossingen van alle laboratoriumproeven.
Bij ons zie je allemaal die schade ophopen in dat leven. Je kan wel doen alsof er dat niet is, maar dat is zo. En het kan best wel zijn dat je bij een muis daar wat aan kan sleutelen en dat die muis 2 weken zo lang gaat leven, maar dat is nog geen mens. Bij de mens, hè, wij hebben ook allemaal gedrag, wij zijn veel gevoeliger voor stress, we hebben te weinig slaap, we doen allemaal dingen die ongezond voor ons zijn. Dat is heel wat anders dan een laboratoriummuis. Dus het kan best wel zijn dat er stofjes op de markt komen waarmee je dat leven kan verlengen. Ik heb zelf het idee dat dat ten eerste niet snel meer zal zijn dan 5 tot 10 jaar. En ten tweede dat daar het verouderingsonderzoek eigenlijk niet op is gericht.
De verwachting dat we zomaar ineens nieuwe leeftijdrecords gaan breken is getemperd.
Als het zo is dat die betere genen tijd erbij geven, dan denk ik vandaar dus steeds dat dat niet veel meer dan 10 jaar zal zijn. Ik geloof niet zo in 30 jaar. Laat staan 100.
Als het langlevend gen wordt gevonden, dan kan men precies zien hoe het reageert op het complexe proces van verouderen. Vervolgens kan de farmaceutische industrie geneesmiddelen ontwikkelen die de werking van het gen nabootsen om zo veroudering te vertragen. Eline ziet dan ook het liefst dat deze medicijnen in de toekomst worden toegepast bij mensen waar het verouderingsproces te snel gaat.
Het liefst zou ik dat dan gebruiken op mensen die echt het risico lopen op een versnelde veroudering. En liever niet bij iedereen als ze 50 zijn, gewoon maar omdat ze verouderen. Het mooiste zou zijn als je de gezonde levensjaren kan verlengen, zodat mensen gewoon nog echt iets aan dat leven hebben, die laatste periode. Dat je dat optreden van ziekte, waarbij het niet meer gaat, dat je dat naar achter kan drukken.
Wie weet komen er dus in de toekomst medicijnen die ons gezonder oud kunnen maken. En ziektes en aftakeling zoveel mogelijk kunnen minimaliseren tot de laatste fase van het leven. Voorlopig is het nog toekomstmuziek. Dat er al medicijnen en toepassingen op de markt zijn die ons leven kunnen verlengen, had ik nog niet eerder gehoord. Bij toeval zou ik er snel meer over leren. Het is in de winter van 23 dat ik door mijn moeder word meegenomen naar een lezing over gezond ouder worden in mijn West-Vlaamse geboortedorp. De spreker is Reginald de Schepper, professor emeritus in de medische antropologie. Sprekers en artiesten worden in ons dorp altijd gastvrij onthaald. De tafels van het ontmoetingscentrum zijn feestelijk gedekt. De vrouwelijke dorpsgenoten drinken koffie en eten taart. De mannelijke dorpsgenoten drinken sterke bieren en eten ook taart. De meeste toehoorders zijn toch vooral benieuwd of er hapklare antwoorden zijn om gezond oud te worden. Als Reginald over eten en bewegen begint, steekt de man zijn Westmalle dubbel hoog in de lucht en roept: "Dit is mijn mediterraans dieet." De zaal barst in lachen uit. De iets te gemoedelijke setting weerhoudt Reginald om uit te weiden over zijn jarenlange onderzoek. Ik besluit hem op te zoeken in zijn woonplaats, vlakbij Brugge.
Hallo Thijs.
Welkom. Merci.
We zitten nog maar net aan tafel of Reginald barst los. Over gezond oud worden, over 100-jarigen en over Mick Jagger.
Denk bijvoorbeeld mensen zoals Mick Jagger, die op 80 jaar de wereld rondreizen en staan springen op een podium, rockshows geven. Ja, dat was toch vroeger, dat zag je niet.
Door ontwikkelingen in de wetenschap, de zorg, de welvaart en algeheel welzijn is de levensverwachting in de afgelopen 100 jaar enorm gegroeid.
Mensen zoals Mick Jagger, die hebben nogthans vroeger eigenlijk heel ongezond geleefd. Maar nu zie je dat zelfs die mensen, die laten zich heel goed begeleiden door coaches. Dus die passen hun voeding optimaal aan om zo oud en fit te worden. Ja, en er zijn ook natuurlijk zaken zoals vaccinatie en, ja, niet te vergeten ook antibiotica. Er is nu veel mogelijk geworden, ja.
Maar dat blijkt niet overal zo te zijn.
sinds een paar jaar zien we dat die levensverwachting terug aan het dalen is. En dat daalt niet bij iedereen, maar dat daalt vooral in regio's met een lagere socio-economische status. Dus mensen die het moeilijker hebben, financieel moeilijker, minder opleiding. Ja, daardoor in een omgeving komen die ongunstig werkt op hun levensverwachting. En dat kan makkelijk 10 jaar schelen.
En daar hiermee zeg je dat er soort ook een ongelijkheid is, ja, binnen sociale klassen, ja, en daarmee ook ten opzichte van levensverwachting.
Ja, er is een sociale kloof.
Een kloof die groeit. Want waar de levensjarenteller van mensen met een laag sociaal-economische status naar beneden gaat, stijgt die van de groep die het beter heeft. En dan zijn er nog de superrijken, die alles op alles zetten om hun eigen teller zo hoog mogelijk te laten uitslaan.
En dan heb je de superrijken en die zijn eigenlijk bezig met onderzoek te financieren, ja, om het verouderingsproces te vertragen of om te keren.
Door dat onderzoek zijn de laatste decennia al heel wat middelen, interventies en medicatie ontwikkeld die zogezegd het verouderingsproces vertragen. Maar soms komt een ontdekking ook per toeval.
Het beste voorbeeld daarvan is rapamycine.
Rapamycine, of ook wel bekend onder de naam sirolimus, is een immuniteitsonderdrukkend geneesmiddel. Het wordt aangeraden voor mensen die een orgaantransplantatie hebben gehad, omdat het de afstotingsverschijnselen zou onderdrukken.
Maar later heeft men ontdekt dat het nog een werking heeft. Als je het af en toe eens neemt, dan heeft het een levensverlengend effect. En niet zomaar levensverlengend, het verlengt je gezonde levensduur.
Reginald vergelijkt de werking van het medicijn rapamycine met iets wat we allemaal kennen. Vasten.
Als je 5 dagen vast, dan krijgt je lichaam een soort signaal waarbij het lichaam denkt van oei, we zijn in gevaar. We moeten hier in plaats van altijd maar verder te groeien, inzetten op ons verdedigen om het lichaam sterk te maken tegen gevaar dat op ons afkomt. En dus je krijgt een aantal afweermechanismen die in werking gezet worden.
En geloof jij in de werking van dit medicijn?
Ja, het is geen kwestie van geloof. Ik heb de studies bekeken. En op basis van die studies, alles wijst in de richting dat het levensverlengend werkt. Men weet ook waarom. En bij mensen weet men dat het geen zware nevenwerkingen heeft. Dus eigenlijk is er niet zoveel risico aan verbonden door dat te nemen.
Ken je mensen die het nemen?
Ja, ik neem het zelf, zal ik bekennen. Ja. Ja, ik neem het zelf al een klein jaartje. En
wat merk jij?
Ik heb toch gemerkt dat ik een paar klachten had die typische verouderingsklachten zijn. Ik ben 68. Ik had af en toe hartritmestoornissen. En ik had pijn in de schouder, die typische een beetje artrose. En normaal gezien is dat iets dat altijd maar erger wordt met de verouderen. En dat is gestopt na het nemen van rapamycine.
Een kleine zoekactie op internet levert al meteen trefwoorden op als nieuw levenselixer of hipste vogel onder de verjongingsmiddelen. Vooraleer iedereen nu naar de apotheker rent om rapamycine in te slaan, nuanceert Reginald het gebruik van het levensverlengend medicijn.
Als wetenschapper zal ik er direct bij zeggen, dat is geen wetenschappelijk overtuigend bewijs. Ja, verouderen is een complex proces en je kunt dat niet aanpakken met 1 interventie. Meestal vergt dat een hele reeks interventies en nog best allemaal samen.
Terwijl Reginald verder vertelt over de complexiteit van ouderdom, luister ik tegelijkertijd naar het tikken van de klok in zijn woonkamer. Ik vraag me af hoe lang ik gezond kan blijven leven en hoeveel invloed ik daarop heb. Als ik Reginald die vraag stel, dan zweert hij stellig bij meten. Meten is weten.
Het interessante is om dingen te meten op zo'n manier dat je problemen ziet aankomen lang voor je ziek wordt.
En dat begint bij het onderzoeken van je biologische klok. Die kan namelijk anders tikken dan de chronologische klok.
Je chronologische klok, dat is je leeftijd, volgens je verjaardag, volgens je geboortedatum. Dat loopt dus vast. Daar kun je niks aan veranderen. Je biologische klok is eigenlijk de toestand van je lichaam. Misschien een beetje zoals met een auto. Hoeveel kilometers staan er op de teller? En hoe versleten is de motor en de carrosserie en dat soort zaken? Dus als je biologische leeftijd jonger is dan je chronologische leeftijd, dan betekent dat je goed bezig bent, omdat je trager veroudert dan gemiddeld.
Het wordt tijd om mijn carrosserie eens goed te bestuderen. Eerlijk gezegd vind ik het best spannend. Wat als mijn biologische leeftijd afwijkt van mijn chronologische leeftijd? Wat als mijn klok sneller tikt? Ik laat het onderzoeken bij Energy Lab in Gent.
Ziezo, de scan is gestart.
Een DEXA-scan meet hoeveel vet, spier en botmassa mijn lichaam heeft. Op die manier weet men precies hoe mijn gewicht is opgebouwd. In een volgende onderzoek ga ik met een masker op mijn gezicht fietsen. Hiermee worden mijn uitgeademde gassen, O2 en CO2, onderzocht om mijn algehele conditie te onderzoeken. Ten slotte doe ik nog een aantal kracht-, lenigheid- en evenwichtsoefeningen, waarbij vooral de evenwichtsoefening op een klein balkje nog niet zo makkelijk blijkt te zijn. Al deze proeven leiden tot een groot overzicht van parameters en statistieken. Als bij een examenuitslag voel ik me gespannen. Heb ik jaren verloren bij mijn evenwichtsoefeningen? Ben ik wel fit genoeg? Zit er iets in mijn lichaam wat het onoverkomelijke verouderen versnelt? Het zou zomaar een domper kunnen zijn. Mijn chronologische leeftijd, oftewel mijn kalenderleeftijd, is nu 40,5 jaar.
En dan, jouw biologische leeftijd zou 38,1 jaar zijn. Hè? Dus je kan nog een aantal jaar liggen als je wil. Het is vooral jouw uithoudingsvermogen die zo goed scoort, die daarvoor zorgt. Maar ook jouw lenigheid en je kracht doen daar wel een paar jaar af. Dus voilà. Dat is het verdict.
Een verdict waar ik best blij om ben. Grappig eigenlijk, dat je op een bepaalde leeftijd blijer bent met wat jaartjes eraf, terwijl je als kind en als tiener graag al snel bij de volwassenen wilt horen. Het is maar met welke klok je naar je leeftijd kijkt. Besef van tijd is sowieso iets vreemds. Ik weet nog hoe ik als kind ongedurig werd van lang wachten. De zomervakantie in België duurt 9 weken. Dus die grote vakantie duurde dan ook een eeuw voor het nieuwe schooljaar weer begon. Tegenwoordig lijken nog weinig dingen een eeuwigheid te duren. Als veertiger lijkt de tijd alleen maar sneller te gaan. De dagen vliegen voorbij. Alleen het wachten aan de lijn van een klantenservice lijkt nog bij die eeuw in de buurt te komen. En uiteindelijk zal zelfs de klok van het lange nu niet voor altijd tikken. 10.000 jaar is lang. Geen mensenleven komt erbij in de buurt. Maar de eeuwigheid zal ook hier niet worden gehaald. Maar wie of wat leeft er dan wel eeuwig?
That's the waterfall? It's completely frozen. Wow.
Ik zoek het uit in de volgende aflevering.
What a beauty. It's like time is standing still.
Je luisterde naar de eerste aflevering van de podcast Eeuwig Leven. Deze serie is gemaakt door Thijs Huis. De dramaturgie was in handen van Mirke Kist. Ralf Gerritsen componeerde de muziek en deed de mixage. Eeuwige dank aan Pepijn Smit, Rian Evers, Julia Schmitz, eeuwelingen, toekomstige eeuwelingen en experts die hun verhaal wilden delen. Eeuwig Leven is mogelijk gemaakt door de steun van Stichting Nieuwe Helden, PS Theater, Amartefonds, Leids Mediafonds, Sleutelstad en de gemeente Leiden. Ik ben benieuwd naar jouw reactie. Dus laat vooral een recensie achter en zorg er zo voor dat meer mensen eeuwig leven kunnen vinden.